Goedemorgen. Het is fijn om weer bij jullie te zijn en vooral fijn om in een zendingsdienst te zijn. Ik was me aan het voorbereiden voor deze dienst en toen kreeg ik een telefoontje. Ik denk dat het donderdag was of zo. En ja, om eventjes af te stemmen, weet je nog dat je bij ons moet zijn in Sliedrecht? Dat is maar om te voorkomen dat er geen misverstanden zijn, dat is een goede zaak. En toen kreeg ik wat informatie dat het een zendingsdienst zou zijn. En toen ben ik opnieuw aan de voorbereiding begonnen. Dus die andere halve preek, die krijgt u later nog wel eens een keer. Maar ik wilde vanmorgen dus dat toch weer meer in het teken van de zending zetten dan. We gaan samen in de Bijbel lezen en dan gaat het over de zending en dan gaat het over motivatie voor de zending. U hebt allemaal een papiertje gekregen toen u binnenkwam. Aan de achterkant kunt u aantekeningen maken. Ja, dat is een heel goed idee. En ik ga proberen om 4 motivaties aan u door te geven vanmorgen vanuit 2 Korinthen hoofdstuk 5. Ik lees uit de NBG-vertaling. 2 Korinthen hoofdstuk 5. En we beginnen in vers 11. Tot het einde, tot vers 21. Daar wij dan weten hoezeer de Heere te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen. Voor God echter is ons bedoelen openbaar. En naar ik hoop is het ook in uw geweten openbaar. Wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een gelegenheid tot roem over ons, opdat gij niet verlegen staat tegenover hen die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet door het hart. Want het zijn wij in geestesvervoering kwamen, het was in de dienst van God. Het zijn wij nuchter van zin zijn, het is ter wille van u. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn ze allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu aan niemand meer naar het vlees. Indien we al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen en dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en de bediening der verzoening gegeven heeft, welk immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij het woord der verzoening, dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande, in de naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Tot zover. Als we dan over die 4 motivaties voor de zending spreken, moet u in gedachten houden dat zendelingen, die zijn door God geroepen en apart gezet, noem ze maar apostelen, gezondenen, maar we zijn allemaal geroepen om getuigen te zijn. Dus in die zin zijn we ook zendelingen. Dus het is eigenlijk voor ons iedereen. Dus niet denken dat als we over deze dingen gaan nadenken, dat is voor Caroline en, hoe heet de ander? Caroline. Dat is voor hen en niet voor mij. Nee, nee. Het is zending aan de andere kant van de wereld en zending aan de andere kant van de straat. Ja? Zending aan de andere kant van de wereld en zending aan de andere kant van de straat. Dus houd dat alstublieft in gedachten. 4 motivaties. Het eerste motivatie komen we al tegen direct in vers 11. Hij zegt, daar wij dan weten hoezeer de Heere te vrezen is, trachten we de mensen te overtuigen. Zending begint bij God. Zending begint niet bij onze compassie met mensen die het moeilijk hebben, of die geen eten hebben, of die honger en kou lijden. Zending begint bij God. En als het niet daar begint, hebben we heel veel kans dat het mislukt. Het idee van wie God is, het verstaan van Gods heerlijkheid, macht en majesteit en grootheid, zijn eeuwige barmhartigheid, zijn oneindige liefde. God is de initiatiefnemer van de zending. Hij heeft de eerste zendeling uitgezonden, zijn zoon, naar deze aarde. En we hebben dat vanmorgen al bij herhaling gehoord. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Ja? Daar begint de zending, bij God. En het is erg moeilijk om iemand anders te overtuigen als je zelf niet gegrepen bent door die grootheid van God. Want zending is in de eerste instantie God bekendmaken. Dat is wat de Heer Jezus deed. De enige geboren zoon heeft hem ons doen kennen. Want niemand heeft ooit God gezien. En in de zending is dat ook weer zo, elke keer weer opnieuw. En als je even je gedachten laat gaan over een aantal voorbeelden, dan zie je bijvoorbeeld Mozes. Mozes die in zijn eigen kracht Israël wilde bevrijden uit Egypte. Nou, hij had wel gelijk. Israël moest bevrijd worden uit het slavenhuis. Maar hij dacht dat hij dat wel even zou kunnen regelen. En u weet wat afgelopen is. Ja, 40 jaar achter de schapen om ootmoed en afhankelijkheid te leren. Maar dan komt hij bij die brandende braamstruik. En wat gebeurt daar? Hij hoort die stem die zegt, doe uw schoenen van uw voeten, want de grond waar u bestaat is heilige grond. En hij heeft een ontmoeting met de Allerhoogste. En de rest van zijn leven is bepaald door die ontmoeting met de Allerhoogste. Jesaja, die leefde in een moeilijke tijd, te midden van een zondig volk, wel in het beloofde land, maar toch heel zondig en afkerig van de Heere. En hij legt dan uit, en dan in hoofdstuk 6, in het sterfjaar van Uzia, en Uzia was de koning die de tempel was binnengegaan en zelf wilde offeren, en toen is hij geslagen met melaatsheid. Ja. In het sterfjaar van die koning ziet Jesaja de God verheven in zijn troon, in heerlijkheid, en de engelen zingen en jubelen, ja, en prijzen God de Heer. Ja, halleluja, 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 ze eren hem. Ze loven hem. En Jesaja is zo onder de indruk dat hij op zijn knieën valt en zegt, wee mij, ik ben een zondig mens en ik woon te midden van een zondig volk. De Heer raakt zijn lippen aan. En dan hoort hij de stem en zegt, wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan? En dan zegt hij, zend mij. Vanuit die grootheid van God, die ontmoeting met die majestueuze God, is hij dan gemotiveerd. Nog Mozes, nog Jesaja hebben een makkelijk leven gehad. Maar gemotiveerd vanuit de Heer. Wij weten, zegt Paulus, hoe de Heer de zere te vrezen is. Die vrezen Gods is het eerste motief voor de zending. En je kan er nog vele andere voorbeelden aan toevoegen. Ook uit de moderne zendingsgeschiedenis. Je ziet iedere keer weer mannen en vrouwen die door de Heere aangeraakt zijn en die daardoor in beweging komen om hem te dienen. En Paulus zegt, en daar wij dan weten hoe de zeer de Heere te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen. En hier komt een probleem. Willen de mensen nog overtuigd worden? En mag dat nog mensen overtuigen? En nu heb ik het even over Nederland. Het zendingsveld Nederland en België. Ja, en Europa. Want de zending is verschoven. Vroeger ging de zending van het noorden naar het zuiden en van het westen naar het oosten. Maar nu gaat het precies andersom. Van het oosten naar het westen en van het zuiden naar het noorden. De evangelisten in Brussel zijn Afrikanen. En de Koreanen doen een geweldig werk in Duitsland. En de Nigerianen zijn geweldig bezig in Engeland. Dat is de situatie vandaag. En trachten de mensen te overtuigen. Vanuit die visie, die ontmoeting met God, trachten we de mensen te overtuigen. Mag dat nog? Het grote probleem in Nederland, en ook wel bij ons in België, is de tolerantie. We moeten tolerant zijn. En we moeten instemmen en goedkeuren met dingen die God in zijn woord verboden heeft. Maar die de Nederlandse en de Belgische wetgever wel heeft toegekend. En in die sfeer moeten wij dan spreken van de Heer. En daar is moed voor nodig, heel eenvoudig. Er is moed voor nodig. Om in deze samenleving zo eigenlijk het getuigenis van de Heer te geven. Het is ook moeilijk in Mongolië, het is ook moeilijk in Ramadan. Het is altijd moeilijk. Zending is in wezen voortdurend iets trachten aan te bieden wat niemand kopen wil. Het is een beetje profaan gezegd, maar daar komt het wel op neer. En daarom is het enige wat ons staande kan houden, wie is onze God? En we hebben niet één keer een geweldige ontmoeting nodig met de Heer, maar we hebben regelmatig een ontmoeting nodig met de Heer. Om een tijd te nemen, stil te zijn en je opnieuw te laten inspireren door wie hij is. En Paulus was al heel lang op weg toen hij dat schreef naar de Korinthe. Hij zegt, maar daarbij weten hoe de Heer de Heere te vrezen is. Daarom trachten wij de mensen te overtuigen. Nu wil ik u niet ontmoedigen met mijn sobere verhalen over hier, want de gemeente van Jezus Christus groeit. Wereldwijd groeit de gemeente van de Heer Jezus Christus het hardst dan alle andere godsdiensten. Wist u dat? Patrick Johnson heeft een boek geschreven onder de titel, ik weet niet of het in het Nederlands bestaat, maar in Engels, The Church is Bigger Than You Think. De kerk is groter dan je denkt. En daarin toont hij dat in 1945, kort na de Wereldoorlog, waren er over de hele wereld heen, waren er ongeveer 80 miljoen, noem ze maar even, Bijbelse christenen. Ja, dus dat is iedereen inbegrepen, vanaf de Pinkstergemeente tot de gereformeerden en alles daartussen. Ja, waren ongeveer 80 miljoen. Dat was 3% van de wereldbevolking. Maar bij het jaar 2000... was dat veranderd en waren er 600 miljoen christenen. En dat is 10% van de wereldbevolking. Dus hoewel het wel moeilijk is, hoewel we wel weerstand ondervinden, wees niet ontmoedigd, het werk van de God gaat door. En hij is bezig. Misschien meer in Azië, meer in Latijns-Amerika, misschien meer in Afrika dan hier, maar ook hier. Ik ben zelf tamelijk intensief betrokken, zoals u weet, in de Balkanlanden met die Brazilianen. We hebben dus die mensen uit het zuiden gehaald. Zeg, kom maar hier, we hebben jullie nodig om zendelingen te worden in Europa. Ja? En we hebben de eerste 6 gedoopt, een paar weken terug. En 5 anderen staan op de lijst om gedoopt te worden. Dus God is aan het werk. Maar het eerste motief is, wie is de Heer? En we moeten de mensen helpen om God te leren kennen. Niet van, kom maar, dan krijg je veel zegen. Dat komt er ook bij. Maar het eerste is om God bekend te maken wie hij is. Dan het tweede is de inhoud van wat we te zeggen hebben. Dus eerst is het de afzender, als u wil, hè, wie de Heere is. En dan het tweede is in vers 14 en 15 die inhoud. Wat zegt hij? Want de liefde van Christus dringt ons. Hier heb je het tweede motief. Het is de liefde van Christus die ons dringt. Het is de inhoud van de boodschap. Want dan gaat hij uitleggen waarom die liefde van Christus ons dringt. Eén is voor allen gestorven, zegt hij. En allen, voor allen is hij gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is. Het is die liefde van Christus die is uitgestort in onze harten. Dat is niet onze menselijke liefde. Dat is niet onze menselijke bewogenheid. Dat is die liefde van God. Dus het begint bij God en God dan stort zijn liefde in onze harten, doordat wij tot het inzicht gekomen zijn wat Christus gedaan heeft. En die liefde dringt dan, en die liefde beweegt ons dan, die liefde stuurt ons dan om betrokken te zijn in de zending. Andere kant van de wereld, andere kant van de straat, of beide. Ja? En het is die inhoud van die boodschap die ons dan in beweging brengt. En het is eigenlijk een van de meest geweldige gedeelten in de Bijbel waar je de samenvatting hebt van het evangelie. Hoe indrukwekkend het evangelie is. Daarom staat er ook, want die liefde van Christus dringt ons. We zijn tot dat inzicht gekomen. Ja? Dus, zegt hij, hij is voor allen gestorven. En voor allen is hij gestorven. En wij zijn in hem. Nou, probeer dat zo concreet mogelijk in uw gedachten te nemen. Als u een christen bent, bent u in Christus. Maar dat betekent dus eigenlijk dat op het kruis van Golgotha, daar waren drie kruisen. Een misdadiger links en een misdadiger rechts. En die middelste, dat was u. Bent u mee? Een misdadiger links, een misdadiger rechts. En die derde misdadiger, dan bent u in Christus. Dat bent u in Christus. En we zijn dus met hem gestorven en met hem begraven. En zoals hier staat, ook weer opgewekt. En de doop beeldt dat geweldig uit. Want als wij ons laten dopen, omdat we tot geloof gekomen zijn dat hij voor ons gestorven is, wij met hem gestorven zijn en ook weer opgewekt, dan worden we in dat watergraf ondergebracht, sterven met hem. En als u een beetje zouden onderhouden, weet je, een beetje naar beneden blijven drukken, dan zou u ook inderdaad wel sterven. Ja? Dat is een geweldige uitdrukking, is Romeinen hoofdstuk 6. We zijn met hem gestorven en begraven. En opgestaan. Dat is het geweldige daarvan. Omdat we voor hem zouden leven. Zo, dat is de realiteit van het evangelie. En zoals we in dat graf zijn neergedaald, is eigenlijk ons oude leven begraven met Christus. En hebben we een nieuw leven gekregen in hem. En vandaag ziet God u aan in Christus. Dat is het nieuwe leven, dat is de werkelijkheid. Dus het is niet alleen maar, ja, wij geloven en het zal wel goed zijn. Nee, we zijn gestorven en begraven met Christus om dan ook in nieuwheid des levens te leven. En de gevolg daarvan is, omdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die voor ons gestorven is. Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Maar dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, dus hier op aarde met al mijn bezigheden, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dat is het nieuwe leven. En dat is een geweldig motief voor de zending. Heel veel mensen lijden door wat ze hebben meegemaakt, door wat ze hebben uitgestoken. Dingen die ze verkeerd hebben gedaan, waar ze spijt van hebben, komen er niet los van. Of soms hebben ze gezondigd en hebben ze helemaal geen spijt. Maar weet u, ik bedoel dat oude leven, je raakt er niet vanaf. Je raakt er niet vanaf. Je kan dat een beetje oppoetsen, maar zoals de roest er altijd weer doorheen komt, ja, zo komt dat oude leven ook altijd weer terug. Maar met Christus ben ik gestorven. En daarom zegt Paulus, die liefde van Christus, die daardoor, door dit gebeuren, in ons leven is uitgestort, dat is onze beweegreden, die dringt, die stuurt, die stimuleert, om zo eigenlijk voor de Heer te leven. Dus we hebben wel iets te zeggen. Het is niet alleen dat we onder de indruk zijn van de grootheid van God, we hebben ook een boodschap. Ik moet altijd denken, als ik zo door het Oude Testament bladert, van Ahamias. Koning David was achtervolgd door zijn zoon Absalom. En dan op een gegeven moment zit Joab achter hem aan. En dan hangt hij aan de boom met zijn lange haren. En dan wordt hij doorstoken. En hij zit dood. En dan zendt Joab een boodschapper naar de koning. Om te zeggen, uw zoon is gestorven. Uw belager, uw vijand is gestorven. We kunnen in rust wederkeren. Maar die Achamias die wilde ook graag de boodschapper zijn. En die dringt aan dat hij ook de boodschapper mag zijn. En uiteindelijk geeft Joab toe en zegt, ja, allez, ga dan maar. En die loopt dan sneller dan die anderen, want dat was waarom hij wilde. Hij wilde zichzelf eigenlijk manifesteren. Hij kon het hardste lopen uit heel Israël. Ja? En dan komt hij bij de koning aan. En dan zegt de koning, wat is het nieuws? Ja, zegt hij, ik zag veel volk, maar wat er gebeurd is, weet ik niet. Herinnert u zich dat verhaal? Zie je? Hardlopen en niks te zeggen hebben. Ik had een tijdje geleden een gesprek met een echtpaar over het evangelie, maar zo heel voorzichtig in het begin, weet je wel, een kleine inleiding om te proberen toegang te vinden, eigenlijk. De man die luisterde met een half oog en een ander half oor. En met zijn ogen was hij de vrouwen aan het kijken die voorbij kwamen. Niet echt veel belangstelling. Maar zij wel. Toen wilden ze weggaan. Ik zei, weet je wat, geef me een telefoonnummer en ik bel u een keer op. En die man keek naar me toe en zegt, meneer Lucas, als je ons gaat bellen, heb je dan iets te zeggen? Ik zeg, wauw, dat is het. Dat is het. Zie je? Wij hebben iets te zeggen. En wij hebben iets te zeggen wat de wereld nodig heeft. Het is wezenlijk belangrijk dat u niet aarzelend bent, dat u niet beschaamd bent, dat u niet verontschuldigend het evangelie verkondigt. Zo in de zin van, ja, ik kan daar ook niks aan doen, maar ik moet dat toch zeggen. Nee, met overtuiging, wij hebben iets te zeggen. De liefde van Christus dringt ons. Dat wil dus niet zeggen dat je het bot moet doen. Je moet met wijsheid handelen. Je moet soms eerst een brug bouwen voor je eroverheen kan. Maar je moet het wel zeggen. Want dit is de boodschap. En dat brengt me bij het derde. De derde motivatie. En die derde motivatie is het gevolg van die boodschap. Vers 16 tot 19. Het gevolg van die boodschap. De veranderende levens, de vernieuwde levens. De wedergeboorte. Ja? Vers 16 staat, zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Ja? Nou, die Korinthen, dat waren ook al die brave jongens geweest. Maar zegt hij, dat is voorbij. We kennen niemand naar het vlees. We zijn nu in Christus. In hoofdstuk 1 van de eerste brief zegt hij, bedenk wat je vroeger waard, niet vele rijken, niet vele invloedrijken. Zie je? Maar het is God die zich over u ontfermd heeft. Zie je? Dus wat ons verleden ook mogen zijn, dat is voorbij, dat ligt achter ons. Het zou goed zijn ook, in onze evangelische gemeenten hier en in Vlaanderen, dat we daar wat weer rekening mee zouden houden. Dat we elkaar ook inderdaad nieuw zouden zien in Christus. En niet te zeer van waar we vandaan komen. We kennen niemand meer, zegt hij, naar het vlees. Zelfs Christus kennen we niet meer naar het vlees. Wij weten natuurlijk van het evangelie, we weten van de man van smarten. We weten van Jezus die misprijsd was en uiteindelijk verstoten en gekruisigd is. Maar dat is voorbij. Dat is voorbij. Dat weten we wel, dat is wel gebeurd, maar nu is het allemaal nieuw geworden. Hij is opgestaan en wij zijn opgestaan met hem en dus alle dingen zijn nieuw. Zo is dan wie in Christus is, vers 17, een nieuwe schepping. We hadden een evangelisatie in Brussel, dat is al verschillende jaren geleden. En er waren ook wel enkele mensen tot bekering gekomen en op een zondagmorgen was er een vrouw voor de eerste keer in onze samenkomst. Die was nog nooit in een evangelische kerk geweest. Ik weet niet of ze ooit in een katholieke kerk geweest was, waarschijnlijk wel. En we vroegen of ze een getuigenis wilde geven. Want ze was tot geloof gekomen. Ze zegt, een getuigenis, wat is dat? Ja, dan mag je vertellen wat er met je gebeurd is. Wil je dat doen? Oké. Dus aarzelend kwam die naar voren en ze zegt, ik was in die samenkomst en wat er gebeurd is weet ik eigenlijk niet, maar ik ben helemaal nieuw. En toen ging ze weer zitten. Is dat niet geweldig? Ik ben helemaal nieuw. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. En de man die samenkomst leidde, heeft dat ook heel goed opgepakt. Hij zegt, dat is de beste getuigenis wat ik ooit gehoord heb. Sloeg zijn Bijbel open en las dit vers voor. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Zie je? Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Zie je? En dus een christen, als we wederom geboren zijn, die leeft niet vanuit het verleden, die leeft voor de toekomst. Luister goed. Die leeft niet vanuit het verleden. Uw afkomst is niet zo belangrijk. Of misschien ben je wel van adel. Nou, dat is dan ook fijn. Maar dat telt eigenlijk niet echt mee. Je komt niet, het gaat niet van waar je vandaan komt, maar waar je naartoe gaat. Heb je dat vast? En daarom moet een christen altijd optimist zijn. Al heb je pijn. Al heb je moeite. Want Jezus heeft gezegd, in de wereld zult geen verdrukking hebben. Dat weet ik. Maar heb goede moed, ik heb die wereld overwonnen. Ja? En het gaat dus over waar we naartoe gaan. En niet waar we vandaan komen. En dus, dat is het gevolg van de zending. Een nieuw leven. Een nieuwe hoop. Een nieuwe toekomst. Een nieuwe inspiratie. Een nieuwe motief om voor te leven. Om te functioneren. En dat is een aanbieding die nergens in de aanbieding is dan alleen bij Jezus. Dat is het geweldige, het evangelie. Dus het begint bij God zelf. Die heeft die geweldige boodschap gerealiseerd in Christus. En die boodschap werkt. En daardoor worden er levens veranderd. En daar kan je van getuigen. En daar kunnen anderen van getuigen. En eigenlijk mensen op die manier jaloers maken om bij de Heer te horen. Nou, de manier waarop, hij zegt hier dat alles voorbij gaat, nieuw is gekomen en dit alles is uit God. Die in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft. Het is een werk van God, niet ons werk. Dus wij mogen getuigen en daarna mogen we ook uitleggen wat de inhoud is. Het zijn twee verschillende dingen. Getuigen is eigenlijk mensen vertellen wat er met u gebeurd is, door Gods genade. Maar dan ook uitleggen waarom, wat dat is. En dan kom je weer terug bij het voorgaande, de inhoud van die boodschap. Zie je? En het is God die in Christus de wereld met zichzelf verzoent. Een aantal jaren geleden stond er op een kerk in België, een katholieke kerk, verzoen u met God. Maar dat kan niet. Je kan je niet met God verzoenen. De boodschap is, laat u met God verzoenen. Ja? Dat is een wereld van verschil. Een wereld van, ik hoef het niet te doen, u hoeft het niet te doen, u kunt het niet en ik kan het ook niet. Laat u met God verzoenen. Het is God die in Christus de wereld met zichzelf verzoent. En daarom is die boodschap zo geweldig. En is het gevolg zo geweldig. Dat wij nieuw gemaakt zijn in de Heer Jezus Christus. En dat brengt me bij het vierde motief. En het vierde motief is eigenlijk een conclusie, als u wil, van de voorgaande drie. Het is een logisch gevolg. Het is jullie zijn degene die dat moeten doorgeven, want jullie hebben het ontvangen. Wij zijn dus gezanten, vers 30, wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande, in de naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. We hebben dus een opdracht. Het interessante is dat die opdracht aan het eind staat. Eerst de majesteit, de grootheid van God. Daarna de inhoud van die boodschap, die rijkdom. En daarna het vernieuwde leven. God geeft ons zijn geest, vervult ons met zichzelf. En we zijn niet meer die oude mens, we zijn een nieuwe mens geworden. Hoewel we dus nog in het vlees leven en moeten strijden we hier en daar met onze zwakheden. Maar we zijn een nieuwe mens geworden in hem. Maar daarna komt die opdracht. Zie? En ze zegt, kijk, gezanten van Christus, ambassadeurs. En weet u, een ambassadeur of een afgezant of een gezant, zoals hier staat, die spreekt nooit in zijn eigen naam. Die spreekt in de naam van zijn zender. En daarom kunnen wij met autoriteit spreken. Diegene die mij gezonden heeft, die wil dat ik tegen u zeg. Dat gaat natuurlijk gepaard met een leven wat je ook voorbeeldig moet voorleven. Maar gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande, laat u met God voelen. Het eerste is autoriteit. Autoriteit. U hebt autoriteit. Als u in Christus bent, hebt u autoriteit van God gekregen. Heeft ook te maken met de strijd tegen de zonde. U kunt een beroep doen op het bloed van Christus als we gezongen hebben. Satan gaat rond als een briesende leeuw, ja? Maar het bloed van Christus. En wij hebben autoriteit, u hebt autoriteit. Moet niet hoogmoedig van worden, want het is gegeven. Het is van hem, maar hij geeft het ons. En dan mogen we in die autoriteit gaan staan en dan hebben we dus een boodschap die inderdaad, ik zou bijna zeggen, kwaliteit gegarandeerd is. Want het is God die door onze mond u vermaande in de naam van, andersom, in de naam van God, sorry, ik zal het voorlezen. Alsof God door onze mond u vermaande in de naam van Christus, vragen wij u, laat u met God verzoenen. Ja? En dan komt eigenlijk een afronding, een fantastische afronding. Hij, die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. Als je dat tot je laat doordringen, dan is Jezus Christus de grootste zondaar die ooit heeft geleefd. Nou, deze uitspraak niet buiten de context uitleggen, want dan ben ik een valse leraar. Maar al de zonden van Adam tot Christus, al de zonden van Christus tot vandaag, al de zonden van vandaag tot de wederkomst, zijn allemaal op Jezus Christus geladen. Hij is de grootste zondaar. Dan heeft ze allemaal op zich genomen. Allemaal op zich genomen. Zie je? En zo heeft hij verzoening gebracht. En de verzoening is wereldwijd voor iedereen aangeboden. Waarom? Omdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Zie je? En dit is de Bijbelse boodschap van het evangelie. Hij neemt onze plaats, omdat wij zijn plaats zouden mogen nemen. Hij is plaatsvervangend voor ons, gestorven, geleden, begraven en opgestaan, omdat wij zouden leven in hem. En het is onze opdracht om dat aan mensen bekend te maken. Wij zijn gezanten. Andere kant van de wereld, andere kant van de straat. Maakt eigenlijk niet veel uit. Het is die opdracht, het is die boodschap. Laat mij sluiten met een toch wel bijzondere verhaal. Dat gebeurd is in Amsterdam een aantal jaren geleden. Het is een echt gebeurd verhaal. Toen hadden we die evangelistenconferenties. Ik weet niet of u zich dat nog herinnert. Ik was daar ook en ook een aantal anderen. Een grote conferentie met Billy Graham. Ja. En later hebben we dit verhaal teruggehoord. We moesten op een gegeven moment de stad ingaan als evangelisten en mensen van Jezus spreken. Ja. En een van die Afrikaanse evangelisten, die heeft een Amerikaanse dame aangesproken. De man was op een hotelkamer gebleven en zij was gaan shoppen. Ja. Dat gebeurt dan. Hè. En die Afrikaanse evangelist had haar aangesproken over Jezus en over haar ziel en over de eeuwigheid. En ze komt terug op haar hotelkamer en ze zegt tegen haar man, ja, een van die zwarten heeft me daar aangesproken in de stad. Over Jezus en over mijn ziel en over de eeuwigheid. En ze was een beetje ontdaan helemaal. En die man zegt, en wat heb je nu geantwoord? Mind your own business? Hou je met je eigen zaken bezig? En zij antwoordde, honey, it looks like it was his business. Schat, het zag er naar uit. Het was zijn zaak. Ja? En daarom denk ik dat wij iets kunnen leren van de ijver voor God die uit het zuiden naar het noorden komt en vanuit het oosten naar het westen komt. Want het is onze zaak. Andere kant van de wereld, andere kant van de straat. Het is onze zaak. Amen. Vader in de hemel, wij buigen ons voor u neer en wij danken u. Wij zijn zo bevoorrecht dat we u hebben leren kennen. Dat u zich aan ons hebt kenbaar gemaakt, de eeuwige, de waarachtige, de onzienlijke God. Die is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die dezelfde blijft over de generaties heen. Vol barmhartigheid, vol liefde, ook vol van rechtvaardigheid. Heere, u bent God. En we buigen ons voor u neer deze morgen. En we vragen, u wilt ons opnieuw alstublieft elke keer weer bewust maken van wie u bent. Maar dank u, Heer, dat uw genade zo groot is dat wij medewerkers Gods mogen zijn. En dat zijn wij ook. Om het geweldige wat u ons hebt gedaan en toevertrouwd uit te delen. Heer, wilt u ons helpen om in afhankelijkheid van u, in alle eenvoud, daar waar we geplaatst zijn, uw zendeling te zijn. En we bidden u, Vader, voor de zendelingen die vandaag hun getuigenis hebben gegeven en de namen die afgelezen zijn. Heer, help deze mensen, zegen deze mensen. Vader, wil hen opnieuw bekrachtigen met uw geest, met uw liefde. En schenk, Vader, dat ze vruchtbaar, dienstbaar mogen zijn. Ook al gaat het soms om moeilijke tijden. Vader, wil zo met ons zijn verder van deze dag en de nieuwe week. Dat uw naam verheerlijk mogen worden. Amen.